bij de uitgang een collecte wordt gehouden ten bate van de Stichting Herleving Gebed voor Israël voor de onkosten. Na afloop is er tevens gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie of thee en te spreken over het gehoorde. We zingen eerst van Psalm 72, het tiende vers. Dan zal er zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Gelooft zij God dat eeuwig wezen, bekleed met mogendheid, de Heer in Israël geprezen, doet wonderen, hij alleen. Tiende vers van Psalm 72. Gedeelte voorgelezen uit de Handelingen der Apostelen vanaf vers 4 tot en met 12. Dus Handelingen 1 vanaf vers 4 tot en met 12. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hen dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een heilige geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vragen hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zult in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En als ze hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden ze wederom naar Jeruzalem, van een berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreizen. Laten we nu proberen om de God van Israël aan te roepen in gebed. Heilige, getrouwe, aanbiddenswaardige, verbondsgod in de hemel. Wie zou u niet vrezen, o koning der heiligen? Jesaja, wanneer hij uw heerlijkheid aanschouwde in een profetisch visioen, heeft uitgeroepen: Wee mij, want ik verga, want ik ben een man van onreine lippen. En woon in het midden van een volk wat onrein van lippen is. Heeft de Heere der Heerscharen gezien op een hoge hemelse troon. En zijn zonen vervullende de tempel. En de engelen hebben uitgeroepen: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde zij van de heerlijkheid Gods vervuld. Zouden we voor die grote majesteit dan niet vernederd zijn in diepe verootmoediging, aan de engelen die vlekkeloze wezens hun aangezichten bedekken, wat behoorden wij dan te doen? En zou er geen vrijmoedigheid mogelijk zijn en geen opening, was het niet dat gij aanbiddelijke Vader uw eigen geliefde en beminde Zoon gegeven hebt tot een schuldoffer voor de zonde. Des Vaders liefde, zegt een apostel, komt nergens meer in openbaar dat hij zijn eigen Zoon heeft gegeven. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken, als het geloof aanwezig is, kleiner of zwakker of sterker? Grijpt het u vast aan, biddelijke Zoon van God, om een toegang te mogen verkrijgen aan de genadetroon. We mogen hier in deze avond nog een ogenblik bij elkaar wezen met een doel om te bidden voor het Joodse volk. Maar het woord alleen zelf is al moeilijk uit te spreken. Wat zou de zaak dan zelf zijn? We zijn biddeloze bidders. Oh, wil u de onmisbare werking geven van de geest der genade en der gebeden. Die hebt u beloofd over het Joodse volk in de toekomst. Maar u wilt het ook aan uw kerk schenken wereldwijd. Die erom verlegen zijn. Wat vader is er onder u? Wanneer zijn zoon hem om een brood zal bidden, zal hem een steen geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen een goede gaven te geven, hoeveel te meer zal mijn Vader die in de hemel is u de geest geven, indien gij hem wel nodig hebt. Gij hebt uw geest gegeven op de Pinksterdag. Dat was een uitsprekelijke wonder. We hadden gedacht dat er vuur van de hemel zou komen vanwege de verwerping van u, de eeuwige Zoon van God. Maar het was heel anders. Het was het vuur van de Heilige Geest wat van de hemel afgedaald is. Die geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En een geest die ook een geest des gebeds is. En een geest die ook een pleitgrond geeft op de onvervulde profetie. En de onvervulde profetieën liggen beschreven in uw woord onder het Oude Testament. Maar ze hebben nog een nadere verklaring gekregen in het Nieuwe Testament. Een helder en een duidelijke verklaring dat de dag komt. Dat het Joodse volk na de verwoesting van Jeruzalem en na de verstrooiing onder de volkeren, dat ze wederom en opnieuw vergaderd zullen worden in de stad Jeruzalem en in het land van Israël. Onze ogen hebben dat gezien gedurende onze hele leeftijd. We hebben de vervulling in het uitwendige gezien. En als u nu de belofte in het uitwendige vervult, zou u het dan ook niet doen in het geestelijke en in het inwendige en de geest uitgieten volgens uw eigen woord en getuigenis? God is geen man dat hem liegen zou, nog een mensenkind dat hem iets berouwen zou. Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? Op u kunnen we rekenen, we kunnen van u op aan. Maar evenwel, de vervulling gaat tot de diepte, tot de onmogelijkheid, door het afgesneden en door Gods verlatingen. Zodat we naar de kerk van de oude dag moeten uitroepen. Heere, waarom staat gij van ver? Waarom verbergt gij uw aangezicht voor ons? Waarom neemt gij onze gebeden niet in acht? Waarom is uw toorn uitgestort? Zou uw toorn ook op ons nakroost doen? Zult gij uit de doden ons niet herleven doen? Als op u mogen wachten, is wachten een geloofsdaad. En van onszelf kunnen we niet wachten. Maar het is ook zo moeilijk. Het is zo zwaar. Als de macht van het ongeloof, inwendig en uitwendig, zo sterk is in de ziel en in de kerken en in de gemeente. De kracht van het ongeloof, alles schijnt te overwinnen. Waar zullen we dan verblijven? O Heer, schenk en vermeerder ons het geloof, omdat we een pleitgrond mogen vinden in de onveranderlijke trouw. En dat we zo'n binding krijgen aan de genadetroon, dat u zeker vervullen zult tegen wat u beloofd hebt. Maar niet alleen Israël is in nood, grote nood, uitwendig en geestelijk. Maar ons land is ook in nood, grote nood. In geen woorden uit te drukken. We zijn zo heidens geworden in vele opzichten. We zijn zo ver van u afgeweken en afgehoreerd. Het is niet te zeggen. Schuldig zijn we van de hoofd tot de voeten. Ieder op zich, ieder in zijn eigen omstandigheid. En uw volk niet het minste. Vroeger werd er algemeen gezegd, de grootste breuk ligt bij het levendige volk van God. En dat is zeker de waarheid. Die mensen leefden het in. Met schaamte, met berouw, met vernedering. Maar waarom mag de genade dan zouden tijds wezen? Die gij David toe zei, naar uw goedheid geprezen. Och Heere, wil nog terugkeren met ontferming. Tot ons diep gevallen en gezonken volk en uw kerk. Verdeeld, verbrokkeld, in verwarring, in tegen. Heden en ramp en leed, ah, wil nog de doden levend maken en de dorre doodsbeenderen bij elkaar brengen. En ook in kerkleven in ons land en ook hier, degenen die vanavond hier spreken in de stad of omgeving, wil u sterken en ondersteunen, ook ons tezamen in het voorgaan, opdat u eer zouden mogen bedoelen en het welzijn van Sion mogen zoeken. Maar zoals we hier opgekomen zijn, hebben we allen ons eigen probleem en moeite. Er is huiskruis, huwelijkskruis, kinderkruis. Er is kerkkruis. Er is kruis in de gemeenten, er is kruis in de families. Er is problematiek, wat niet te tellen is zoveel. Ieder heeft zo zijn eigen moeite in het zakenleven, in het maatschappelijk. Och, dat het ons gegeven mogen worden, een buigende ziel. Want mijn ziel onderzocht de reden waarom God die tegenheden in zulke grote mate zond. En wat mij te duchten stond. Maar de mate is en de reden, een van de redenen hebt u in het woord getuigd. Een van de redenen is dat we diep vernederd zouden worden. En diep leerden bukken en buigen. En onze rechter om genade smeken, of het u behagen mogen in de toren dat ontfermens te gedenken. En dat we in het midden van alle tegenheden die ieder in zijn eigen pad moet ondergaan en bewandelen, en vernederde ziel kregen om leen in de handen van de grote pottenbakker, die genade mocht u willen verheerlijken. En al zou uw kerk aan Sion willen bouwen, oh, dat er nog eens toegebracht werd tot de gemeente die zalig wordt. Dat er nog eens jonge lui in het hart gegrepen werden, die een levendige bekommering kregen met een levende God, die u niet meer langer kunnen missen, die naar uw verlegen worden gemaakt, die een droefheid ontvangen en die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Zou u het nog willen werken, niet alleen onder jonge mensen, kinderen, maar ook onder ouders en ouderen? Ieder heeft het nodig en waar uw genade verheerlijkt hebt, wil u dat vermeerderen en versterken en bevestigen. In de diepe ontgronding van onze hopeloze, verdorven, goddeloze natuur, maar ook in de ontdekking en de openbaring van de weergeloze schoonheid van de Zoon van God, de Emmanuel, God met ons. Het grootste wonder dat u met mensen te doen wil hebben zoals wij, zou een eeuwigheid toe nodig zijn om u te bewonderen en te aanbidden. Zo mocht het u dan behagen deze avond nog nadig met ons en in ons midden te willen wezen. En die paar woorden die gezegd worden, wordt u genadig willen zegenen tot meerdere glorie van uw aanbiddelijke naam, om zijnentwil, die op aarde vele zonden gedragen heeft en voor overtreders gebeden heeft. Amen. We zingen samen van Psalm 102, het 9e en het 11e vers. Als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren weer zal hebben opgebouwd en zijn heerlijkheid aanschouwt, als zijn goedheid op de klachten des verdrukten en verachten letten zal en ton heil weren, dan zal elk hem juichend eren. En wat er verder volgt in het 11e vers, vers 9 en 11 van Psalm 102.
Thank you.
De Heer Jezus heeft op het eind van zijn leven dikwijls bij de Olijfberg en de omgeving vertoefd. Ik zou vanavond nog een beetje jullie aandacht willen vragen voor vier verschillende aspecten dat de Heer Jezus bij en op de Olijfberg was. Ten eerste, de Heer Jezus was op de Olijfberg rijdend op een ezel dus. Ten tweede, de Heer Jezus was op de Olijfberg onderwijzend, want de discipelen kwamen tot hem en die zaten op de Olijfberg, hebt ge de prachtige gebouwen gezien? Enzovoort. Jezus onderwees hem over de toekomst. Ten derde, Jezus was aan de voet van de Olijfberg kruipend als een worm, bebloed van de toren Gods die hij dragen moest. Ten vierde, Jezus was op de Olijfberg zegenend. Zo stond hij. Letterlijk kun je het vinden in Handelingen en Lucas. Zegenend zijn handen uitbreiden over zijn discipelen. Wij hebben er ook nog baat van. Dat zouden we hier niet zien als dat niet gebeurd was. Want het was zijn discipelen, de ganse kerk. Terug naar Jezus rijdend op de Olijfberg. Op een ezel. En je weet, de discipelen die namen hun kleren af gedeeltelijk. En die legden ze op de ezel en ze zetten Jezus daarop. En de scharen die wierp ook hun kleren voor de ezel waar Jezus langs zou komen. En ze hieven takken van de boom. Moest eventjes indenken de omstandigheden. Er komt de rabbi Jezus van Nazareth te zeggen. En hij zegt zelf dat de Messias is. Op een ezel. En dan zie je jonge lui, maar meestal waren dat jonge mensen die rond hem vergaderden. Dat is nog zo in Israël. Je ziet altijd mannen, jonge mannen vooral, dat er evenementen zijn. En die verzamelen zich rondom elkaar en een bepaald hoofdpersoon. En verder zie je dat ze dan de klederen gedeeltelijk afnemen. En nu weet je dat in Israël ben je niet zo zwaar gekleed als hier in Nederland. En zeker niet in deze tijd rond de Pasen. Dus als je dat ogenschijnlijk bekijkt, dan zeg je, wat of dat nou toch is? Die snap ik nog gewoon niks van. Wat of dat nou moet betekenen? En dan bovendien, de Zoon van God moet dat zijn. Dan gaan we een schouder voor. Als dat nu eens gebeurde eventjes in onze gedachten, nu gaan we eventjes daar naartoe, naar de Olijfberg. Zou je het ook doen? Je kleren af op de ezel? Of van de voet op de weg? Ja, je zou zeggen, natuurlijk, als Jezus daar langs komt, dat zou ik ook doen. Ja, maar zegt het niet te hard. Zegt het niet te hard. Want, weet je wat de mensen zeiden in die tijd? Zeiden, Jezus, die is voor het huwelijk verwekt. Kan de Messias niet lezen. Nou, Jezus die komt nu op een ezel. Als de Messias komt, dan komt hij in statie, heerlijkheid als een koning. Die komt er niet op een ezel. En dan met een menige, vooral jonge mensen, huppelen en dansende. Nee, ik kan het niet geloven. Dus als wij in die tijd geleefd hadden, dan moet je niet te hard zeggen. Ik had mijn kleren ook wel afgedaan voor Jezus. Kan zijn. Het kan ook zijn dat we bij die andere groep behoren, de grootste groep, ze geloven niet dat Jezus was. Wat riepen ze? Ze zongen Hosanna, de Zoon Davids, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Als een prachtig lied is dat uit Psalm 118. Hosanna, de koning Davids, dus hij is een koning. Wat benezen. De meeste mensen, als ik zo links en rechts in de loop van mijn leven geïnformeerd heb, die zeggen dat was van de discipelen, het was goed bedoeld, maar het was heel erg aards. Heel erg aards. Koninkrijk waren ze mee bezig. Jezus op een ezel en dan de koning Israëls, de koning in de naam des Heren. Nee, dat kunnen we toch eigenlijk niet begrijpen van de discipelen. Ja, vrienden. Waren we ook maar zoals de discipelen, waren we ook maar zo lomp zoals ze dan beschouwd werden. En zo leert zijn hartgezind. Maar wanneer dat zo plaatsvond, dan wisten de discipelen niet wat ze deden. En waarom ze dat deden, wisten ze niet. Er staat, toen Jezus opgevaren was, Johannes vermeldt het, Johannes zegt uitdrukkelijk, toen werden de discipelen indachtig wat ze Jezus gedaan hadden. Dus ze hadden de belofte vervuld, hadden ze aan meegewerkt, want het was in Zacharia was het voorzegd, letterlijk voorzegd, uw koning komt op een ezel. Ze hadden het zelf aan de uitwerking van die belofte meegewerkt. En ze wisten het niet, ze begrepen het niet. Het is net eender vroeger als dat het nu is. Als de Heilige Geest er geen licht over heeft, dan kun je in de vervulling leven en je ziet het niet. Dat merk je ook wel eens ten opzichte van Israël. Israël bestaat na 70 jaar. Ja, zeggen ze dan, altijd van kerkelijke zijde is. Dat is, ja, natuurlijk. Dat is de voorzienigheid dat ze weer een eigen volk zijn geworden. En ze worden nog geholpen ook. Dat is de voorzienigheid. Nee, dat is niet alleen de voorzienigheid. Dat is de vervulling van een goddelijke belofte. En dat moeten we zo te meer, moeten we dat beklemtonen. Omdat er iets meer in zat. Dat was nu een klein zinnenbeeld, om het zo uit te drukken, van een veel groter gebeurtenis. Jezus zou later komen tot het volk van Israël, niet op een ezel, maar door zijn Heilige Geest, waar we straks nog proberen even aandacht aan te geven. Goed, de discipelen verlangden dus naar een koning, maar geen aards koninkrijk. Wel dat Jezus zou regeren, maar dacht je nu werkelijk dat ze dachten dat Jezus wereldse wetten zou uitvaardigen? Niks ervan! Jezus moest regeren. Hij zou de wet van Mozes zou neerbiedigen en hij zou proberen dat het volk van Israël weer naar een goddelijke wet zou leven. Dat was de motief, dat was de drijfveer. Ik sta daar een klein stukje over. Jezus zien we later zitten op de Olijfberg en heeft hij onderwijs aan de discipelen over de toekomst. Maar tevoren in de tempel had hij ook al onderwijs gegeven. Kijk, toen dat gebeurd was op de Olijfberg en Jezus daar op de ezel reed en ze die prachtige lofzang zongen, gezegend is dus Hosanna de zoon David, dat had zijn weerklank ook op kinderen in de tempel. De kinderen gingen dat nadoen, zoals dat nog gebeurt, als de ouders dat doen, de kinderen gingen ook. Ze zongen in de tempel het hoogste lied, Hosanna in de hoogste hemel. En door wie werden ze bestraft? Door de kerkelijke leiding werden ze bestraft. Nou, die kinderen bestraft? Ja, maar wacht eens even. De Heer Jezus hoort dat en hij ziet dat. En hij heeft zijn standje, hij wijst het terecht. Want het is voorzegd in Psalm 8, zegt hij. Maar hij komt er toch later maar even op terug. Als hij op de Olijfberg zit, dan heeft hij een overzicht van de toekomst van Israël. En dan zegt hij hoe dat Jeruzalem verwoest zou worden. En dat het evangelie verspreid zou worden door de gehele wereld. Die aangrijpende reden van Jezus op de Olijfberg tegenover de tempel, die moet ik verder voorbij gaan. Want ik schrik een beetje van de tijd. Van het derde facet dat Jezus in de hof van Gethsemane is. Als we met onze gedachten proberen te volgen dat de discipelen achter Jezus naar de hof van Gethsemane ging, dan valt de Heer gebroken van verdriet, zweet gutste ervan af. Waarom? Hij droeg de oneindige toorn van de Almachtige God ontstoken tegen de zoon. Hij droeg ook de schuld van al de uitverkoren scharen op zijn heilige ziel. En de duivel die ramde hem aan zoveel als het maar enigszins mogelijk was. Jezus moest daar ook de smart Gods dragen. Sommigen zeggen, dat is een beetje te kinderlijk uitgedrukt, de Heer, die heeft, God de Vader heeft gesmaakt. Ja. Waar staat dat? In Genesis. Want de zonde vermenigvuldigt op de wereld, dan staat er dat de Heer uit de hemel neerzag. En het smartte God aan zijn hart dat de mens gemaakt had, omdat alle vlees zijn weg verdorven had. Die goddelijke smart, dat is een belediging, houdt dat in, dat is een raak, houdt dat in, enzovoort, zoveel andere aspecten, die moest Jezus Christus dragen, want die hebben wij verdiend. En de Zoon van God kroop daar als borg voor onze schuld en zonden, in die we hem geloven. Dat gebeurt aan de voet van de olijfberg. En daar opende hij de ruime mogelijkheid aan poort dat goddelozen weer zalig kunnen worden. Er zit veel in tot lering en tot onderwijs. Maar ik laat het over aan jullie meditatie thuis. Een vierde aspect, dat is Jezus met zijn discipelen gaat uit Jeruzalem. En misschien weet u het misschien niet, uit Jeruzalem is natuurlijk op de berg Sion, vlakbij de berg Moria. Je gaat zo naar beneden, naar de Kidrondal. En dan klim je langzamer aan, klim je op de Olijfberg. Wellicht dat Jezus nu ongeveer diezelfde plaats komt waar hij op de ezel gereden had. Dat zou je zeggen, heeft dat betekenis? Ja, dat heeft betekenis, want hij reed toen op die ezel en hij zag Jeruzalem. En als hij zijn reden hield, dan weende hij over haar. En dat heeft dus betekenis dat hij het ongeveer dezelfde plaats was. En dan is hij op punt om afscheid te gaan nemen van zijn discipelen. Maar de discipelen, die hebben nog een vraag. Die voelen het wel aan. Ze wisten, Heer, Jezus gaat tot zijn vader. We raken onze meester kwijt. Dan is nog een vraag. Hele belangrijke vraag. Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? De discipelen wisten natuurlijk heel goed dat het koninkrijk van Israël weder opgericht zou worden. Dat wil zeggen de kerk des Heeren, maar ook als natie. Dat is genoeg voorzegd in de profetieën, dat wisten ze, dit twijfelden ze geen seconde aan. Maar wat was dan een grote probleem? Nou, dat was dit. Jezus, die stond op punt om weg te gaan. En Jezus had gezegd, Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. En als de tijd van de heidenen vervuld is, niet de tijd dat het evangelie niet meer verkondigd wordt onder de heidenen, dat bedoelt Jezus niet. Als de tijd dat de heidense volkeren Jeruzalem vertreden hebben, en dat is die zon, de bestemde tijd, dan zal ik wederkomen. En dan zullen ze voor de tweede keer roepen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Die gedachte ligt erachter. En dat wisten de discipelen. Maar nu staan ze voor een probleem. Jezus zegt dat hij weggaat naar zijn vader. En zij hebben een goddelijke roeping. En Jeruzalem, dat wordt verwoest. Het wordt totaal verwoest. En aan de heidenen overgegeven. En daarom zeggen ze, nee, mijn woorden gezegd. Heer, en u twijfelt het minste niet aan de profetie. U twijfelt ook niet aan hetgeen wat u voorzegd heeft. Maar we twijfelen de tijd. We begrijpen niet goed de tijd. Wanneer komt dat? En dan zegt Jezus, die al heel veel verborgenheden had geopenbaard. Mijn vrienden, want de Heer Jezus ging zo gemeenschappelijk met die mensen doen. Om jaloers op te worden. Mijn vrienden, die tijd die is, het komt jullie niet toe om dat te weten. Die tijd is in het besluit van mijn vader. Het is de wil van mijn vader. En het komt u niet toe te weten die tijd die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Er staat in Grieks een woord, mijn vader in zijn eigen macht. Er staat autoriteit. Dus dat is de autoriteit van de vader om het koninkrijk te herstellen. Het is ook de wil van de vader. En het is de bestemde tijd van de vader. die het Grieks mag, deze kan het nazien in de woorden. De Griekse tekst, het is een tijdstermijn of een tijdstip of het is beide. En Jezus zegt, het komt jullie niet toe om dat te weten. Zou dat een teleurstelling geweest zijn? Weet ik niet. Maar de Heer voegt er direct iets bij. Hij zegt, jullie mogen meewerken aan de oprichting van het Koninkrijk Israëls. In een geestelijke wijze. Eerst in Jeruzalem, in Juda, in Samaria. En dan heel de wereld. Dus heel de wereld is jullie terrein. En ik ben koning en blijf koning. Niet hier op deze wereld. Ik ben koning bij mijn vader in het hemelse heiligdom. En ik zie je elk moment van de dag. En je leert voor mijn rekening. Ik leer je, ik leid je, ik bestuur je. En als je valt, dan richt ik je weer op. En dat doet het nog. Nou, dat was toch een heerlijke troost voor die discipelen. Als je zo'n meester hebt, dan mogen we blij mee wezen. Maar als je zo'n meester moet verliezen. Wel, geen nood. Want de Heer Jezus had dat dikwijls gesproken de laatste dagen over een grote belofte van de Heilige Geest. En de Heilige Geest die zal komen en die zal over jullie uitgestort worden. Het zal niet lang na deze dagen gebeurt het. Dan zal de Heilige Geest uitgestort. En die zal jullie aandrijven en aanvuren. En dan zul je preken. En dan zul je mijn koninkrijk bouwen. Want dat is jullie wens. Dat heb ik in jullie hart gelegd. Om mijn koninkrijk te bouwen. En om de ere Gods te zoeken. En om te spreken tot mijn naams eer en heerlijkheid. En wat de Heilige Geest verder betreft. Wereldwijd zal die komen. En die zal eens komen naar het volk van Israël als natie. Wanneer Jeruzalem niet langer van de heidenen vertreden wordt. En zei pas nog iemand tegen mij. Dus dat kan dan nu nog niet helemaal zijn. Want Jeruzalem wordt nog van de Arabieren gedeeltelijk vertreden. Ja, het is misschien goed bedacht. Maar persoonlijk denk ik dat niet. Want die kunnen ook in Israël ingeleefd zijn. Bovendien is het een broervolk. Dus zo letterlijk zou je het misschien niet moeten nemen. Maar één ding is zeker er geweest. Jezus komt dat Jeruzalem niet langer vertreden wordt, maar weer herbouwd. En dan is een belofte in Ezekiel 39. U weet wellicht in Ezekiel 38 en 39 wordt gesproken over de Gog en de Magog. In het laatste der dagen staat 2 of 3 keer in dat hoofdstuk. Het laatste der dagen, als het volk teruggekeerd is uit de verstrooiing wereldwijd. Dan zal de Heer zijn geest geven. En zegt de Vader, dan zal ik mijn aangezicht niet langer verbergen voor u, wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgehoord. Dan heb je nou de belofte. Paulus in. En die belofte, die zien we nog niet vervuld in zijn volkomenheid. We hebben een klein beginsel op de Pinksterdag gezien, maar nogmaals gezegd, dat is een vast onderpand wat er gebeurd is, dat die volledige vervulling komen zal. En dan nog één opmerking. De discipelen zagen dan eruit. Wie nog meer? Wie ziet er nu om? Wie ziet er nu naar uit? Ja, zullen misschien zeggen, ik. Nou, gelukkig. Je bent niet alleen. Wie ziet er nog meer naar uit? De engelen. Engelen zijn blij. Als er één zondaar zich bekeert. Eén zondaar zijn de engelen blij. Zegt Jezus. Ik verzin dat niet. Wat dacht u? Zou ze dan niet blij zijn als de geest op die natie uitgegoten wordt? Weet je wie er nog blijder zou zijn? Er staat van Jozef, als hij zich openbaarde aan zijn broederen, dat hij zich niet langer meer kon bedwingen. En zo met de Heer Jezus ook. Dit komt een tijd, dan kan hij zich niet langer bedwingen. Zijn hart brandt van vurige liefde. Hij kan zich niet meer bedwingen. Hij zal zich zeker dan openbaren. Branden onze harten ook. Ik zeg het met een oog op mezelf. Schamen moeten we ons hebben. In het verkeer. Wie verlangt er nog meer naar? De zielen in de hemel van Gods kinderen, die hebben er hiervoor gebeden, althans een aantal. En u verlangen ze er nog, want u gelooft toch ook wel dat die mensen in de hemel, die volmaakte geesten en of zielen, dat die de verstand niet verloren zijn. Die hebben er hiervoor gebeden, ze hebben het gebeden. God heeft dat hun openbaard. In de hemel verliezen de openbaringen van de Heilige Geest niet. Die worden vermeerderd. Wie verlangt er nog meer dan? De kerk des Heren in ons land, de kerk des Heren wereldwijd. Maar u nou zelf even. Als we tranen van droefheid hadden, dan zouden we die moeten benen. Niet dat dat waarde heeft hoor. Terwijl de tranen van Jezus hebben waarde. Maar onze hebben geen waarde. Maar het zou een blijk zijn van ons verdriet. Weet je wie het ook weet? Dat het gebeuren zal. Weten. Niet willen hoor. Maar wij weten. Dat is de duivel. En de Mohammedaanse macht. Die weet het echt hoor. Die weten dat er een Messias komt in Israël. Dat weten ze heel goed. Proberen ze tegen te houden. Dat zou natuurlijk niet lukken. Maar die miljarden duivels weten het. En daarom zijn ze ook de achterste poten, zo gezegd. We zijn hier niet in een kerkdienst, dat kan ik vrij zeggen. Omdat ze daar zo'n haat tegen hebben. Nu nog één woord over de Olijfberg. Jezus heeft nu zijn testament geopend en het testament van zijn vader. Dat was des vaders wil en macht en autoriteit voor de bestemde tijd. Heeft Jezus dus voor een gedeelte geopend. En nu staat hij zo, heft zijn handen op en zegende de discipelen. En zegenende vaart hij op naar de hemel. Engelen komen in de plaats en ze zeggen, deze Jezus die zal alzo wederkomen gelijk gij hem ziet heenvaren. En als u nu nog één stap neemt, Jezus wederkomst. In het laatste der dagen, dus ik bedoel die wederkomst, in het laatste oordeel, wereldwijd, de doden zullen levend worden, de rechtvaardigen zullen eerst opstaan, die in Christus geloofd hebben, de rechtvaardigen zullen eerst opstaan. Daarna wij, die nog levend overgebleven zijn, zullen met hen samen opgenomen worden, Heere tegemoet in de lucht en zegt een apostel, alzo zullen we altijd bij de Heere zijn. Troost elkander met deze woorden, voegt hij erbij. Ik wil het hierbij laten. Sorry dat ik uitgebreid heb. Voordat Jansje zijn meditatie geeft, willen we nog eerst zingen van Psalm 147, eerste vers. Psalm 147. Laat Heer aan lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Betaamt ons psalmen aan te heffen, die lieflijk zijn en harten treffen. De Heer wil ons in gunst aanschouwen, hij wil Jeruzalem herbouwen. Vergaren en in vrede doen leven hen die uit Israël zijn verdreven. Het eerste vers van Psalm 147.
Thank you. Hosea 11. Voor het oor des Heer als God spreekt, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Gelijk zij hen lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Zij offerden de Baals en rookten de gesneden beelden. Ik nochtans leerde Efraïm gaan, hij nam hen op zijn armen. En zij bekenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met mensenzelen, met touwen der liefde. En was hun als degene die het juk van op hun kinnenbakken oplichten. En ik reikte hen voeder toe. Hij zal in Egypteland niet wederkeren, maar Assur die zal zijn koning zijn, omdat zij weigeren zich te bekeren. En het zwaard zal in zijn steden blijven en zijn grendels verteren en opeten vanwege hun beraadslaging. Want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij roepen het wel tot een Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Hoe zal ik u overgeven, o Efraïm? U overleveren, o Israël, hoe zou ik u maken als Adama en u stellen als Zeboim? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is te samen ontstoken. Ik zal de hittigheid mijn stoorns niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven, want ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u. En ik zal in de stad niet komen. Zij zullen de Heere achterna wandelen. Hij zal brullen als een leeuw. Wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. Ze zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. Ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Tot zover. Liefde, ik wil in vanavond een bijzonder stilstaan. Bij de woorden uit het 8e vers, waar de Heere zijn liefde tot Israël uitdrukt in deze woorden: hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? U overleveren, o Israël, hoe zou ik u maken als Adama en u stellen als Zeboim? Mijn hart is in mij omgekeerd, al mijn berouw is tezamen ontstoken. Geliefden, als de Heere wilt kennen, dan geeft God, de levende God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, aan elk mens op deze wereld een teken van wie hij is en van hoe zijn hart is. De Heere geeft in het bestaan van het Joodse volk een prediking aan al de volken van deze wereld over wat er leeft in het hart van de levende God en wie hij is. Want als de Heere één ding doet in Hosea 11, dan is het wel dit, dat hij openlegt, dat hij verklaart zijn hart voor het Joodse volk. En dan verklaart hij daarin hoe vrijmachtig en vrijwillig dat zijn liefde tot hen is. Dan legt de Heere heel zijn hart open. Ik hoop dat u vanavond gekomen bent met een schreeuwende behoefte daaraan. Want kijk, als de Heere uw hart gaat openleggen en u ziet wat erin woont aan vijandschap tegen God, aan ongehoorzaamheid, aan onwil en ongeloof, aan het verwerpen van Christus, als de Heere je hart openlegt, dan is er maar één ding wat u troosten kan. En dan is er maar één ding wat werkelijk het hart genezen kan. En dat is als de Heere zelf zijn hart gaat openleggen. Als de Heere gaat verklaren wat er in zijn hart leeft. En welke oneindige liefde dat er in zijn hart is. En dat toont de Heere in het bestaan van het Joodse volk tot op deze dag. En dat toont de Heere, omdat er eigenlijk, als u dat volk beziet en u hun geschiedenis beziet in al die geschiedenissen van het Oude Testament, dan moeten wij toch uitroepen, wat is toch de reden dat de Heere God dit volk heeft lief gehad? en trouw houdt en zijn liefde op een nog oneindig diepere wijze over hen zal uitgieten. Hoe is dat mogelijk? Dat deze God, die zo heilig is en zo rechtvaardig in zijn gericht, dat deze God, die te rein van ogen is om het kwade aan te zien, dat hij dit volk bemint en door de eeuwen heen in stand houdt. Hoe kan dat? De Heer legt in Hosea 11 zijn hart open. Hij zegt, als Israël een kind was, dus in de jonge dagen, Abraham, Isaac en Jacob en de aartsvaders in Egypte, toen heb ik hem lief gehad. Ja, de Heer heeft dat volk al van eeuwigheid lief gehad. Hij heeft ze van eeuwigheid verkoren. Kijk, daarom wordt dat volk op deze wereld zo gehaat. Omdat wij van nature haten. De vrijmachtige, verkiezende liefde Gods, die haten wij. Omdat in ons hart leeft een wettische gezindheid om de liefde en gunst des Heren te kopen, te verdienen en te willen bewerken. Maar de Heren laat in dit volk der Joden zien, ik heb vrijwillig lief. Niet om enige reden in de mens, niet om enige reden in dit volk. Maar als ik een mens lief heb, dan heb ik hem vrijwillig lief en dat van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En daar is helemaal geen reden toe. Want als de Heer verklaart hoe lief hij ze heeft gehad, dan gaat hij in Hosea 11 ook heel eerlijk beschrijven wie dat volk is geweest. En dan worden de vraagtekens alleen maar groot. En wordt het alleen maar onbegrijpelijker hoe het mogelijk is dat deze God een trouwhoudende liefde hebt voor dit volk. En hoe het toch kan, en misschien dat u dat wel afvraagt, hoe dat mogelijk is, dat de Heer dit volk door zoveel gerichten heeft laten gaan. Door zoveel beproevingen, door alle eeuwen heen. Door zoveel rijken, keizerrijken en vreemde machten heeft laten overheersen. Maar in Hosea 11 legt de Heer zijn hart, waar de toorn in brand tegen hun zonde. En waar de liefde in brand, die is van eeuwigheid. Hij legt dat hart open. En hij laat het zien. Ja, ik heb uit liefde, in dat tweede vers, heb ik mijn profeten gezonden tot hen. En hen tot mij geroepen. Want uit de liefde God zendt hij dienaren van het evangelie. Eerst tot de Jood en nu tot de heiden. Dus dat u geroepen wordt ook vanavond. Waar het woord open gaat en u geroepen wordt, is een bewijs van de liefde Gods. Maar de Heere klaagt over dit volk. Zij gingen van hun aangezicht weg. Zij hebben hun afgoden vastgehouden. De Baals gerookt en offers gebracht. En dus de Heere zegt, dit volk is een volk van hardnekkige afgodendienaars. Dit volk is het meest onbekeerlijke en harde volk op de wereld. En juist daarom heb ik ze lief. En juist daarom heb ik aan hen, bewijs ik aan hen mijn liefde. Zodat al de volken der wereld zullen weten wat voor een God de God Israëls is. Dat hij niet lief heeft uit verdiensten. En dat hij niet lief heeft uit zedelijkheid. En dat hij niet lief heeft uit godsdienstigheid. Maar dat hij vrijwillig lief heeft. En daarom dit volk van hardnekkige afgodsdienaars is een getuigenis. En al de bladzijden van het Oude Testament, die zijn een getuigenis voor u en mij vanavond. Dat de liefde Gods ook u, als u uzelf kent als een hardnekkige afgodendienaar. U bent niet buiten het bereik van de liefde Gods. Als u zegt, ik ben zo vaak onder de woordverkondiging waar de liefde Gods geproefd is, toch weer doorgegaan in mijn leven, toch vastgehouden mijn afgoden, dan is Israël er een bewijs van het bestaan van het volk der Joden. Dat de Heere God dat hij uit vrije liefde dit volk genezen zal van hun afgoderij, bekeren zal. En dat het niet is om iets in hen, maar uit zijn welbehaag. En dan beschrijft de Heer in dat derde vers, hoe dat hij uit liefde, kijk, uit liefde hen heeft leren gaan, leren lopen. En dan gebruikt hij dat beeld van een vader, die zijn zuigeling, of zo'n kind wat leert lopen, neerbuigt over dat kind en bij de hand neemt en heel voorzichtig een paar stapjes doet. En zo zegt de Heer, zo heb ik dit volk leren gaan in mijn wegen. Wat bedoelt de Heer? Wat bedoelt Hij? Wat betekenen deze woorden nou? Dat gaan in Gods wegen, dat wandelen in Gods vrezen, dat wandelen in zijn wet. Dat heeft de Heere Israël willen leren om de Heere te vrezen. En hoe heeft hij zich aangepast? Zoals een vader zijn kind zachtjes met hem loopt en niet in volle vaart. Zo heeft de Heere zich aan de gang van dat volk aangepast. En in oneindig geduld heel veel van hun zonden over het hoofd gezien. En steeds als zij struikelden hun bij de hand gevat. Ik leerde Efraïm gaan. En als ze dan gevallen waren, als ze dan in nood waren, als er dan oorlog was of hongerdreiging, als er dan oordelen Gods kwamen, dan nam ik hen, zegt de Heere, op mijn armen. Dan heb ik hen gedragen, dan heb ik hen verlost. En ik heb als een vader zo teer voorzien in alle nood. En daarom is ook dat Oude Testament zo belangrijk. Oh, en al die geschiedenissen zijn een getuigenis van de trouwhoudende liefde Gods. Van hoe Hij als een vader zo teer met zijn kinderen heeft opgewandeld en hen verdragen heeft in oneindig geduld. Kijk, en deze geschiedenis van Israël is voor u en mij vanavond een spiegel. Want de Heere heeft op de Pinksterdag betoond dat Hij, zoals Hij een God is voor Israël, dat Hij diezelfde God wil zijn voor heiden. Dat diezelfde vrije liefde Gods die van eeuwigheid gezet is op het volk der Joden, dat die ook uitgaat tot een schare uit alle volken en naties. Dus u kijkt in een spiegel vanavond. Als de Heere zegt, ik heb dat volk lief, maar zij zijn mij ontrouw geweest. Ik heb dat volk geleid, maar zij bekenden niet dat ik hen genas. Dan kijken wij vanavond in de spiegel. En dan moet ik u zeggen, de Heere heeft alle reden om ook over u zo te klagen. Om ook over u te zeggen, hebben ze het niet bekend in hun ondankbaarheid, in hun schuldige blindheid, niet gezien alles wat ik hun gedaan heb, alles hoe ik hun verlost heb, alles hoe ik hen in hun leven heb willen leiden tot mij om ze te trekken. Maar zoals Israël het niet heeft bekend. Misschien moet u zeggen vanavond, zo is het nou ook bij mij. Gods taaie geduld op de proef gesteld, dagen zonder getal. En soms ook geweest in beproeving. En dan gaat de Heer in dat vierde vers, gebruikt hij weer een ander beeld. Kijk, want die liefde Gods, die is nou zo onbegrijpelijk, zo dat de apostel zegt, wat in het hart des mensen niet is opgeklommen. Zo groot, zo hoog, zo diep en zo breed is die liefde Gods. Dat tezamen met al de heiligen is die liefde Gods nog niet te doorgronden en nog niet uit te putten. Daarom gebruikt ook de profeet zoveel beelden. Dan gebruikt hij het beeld van een boer die zijn os of zijn paard na een dag van hard werken het juk van de schouders oplicht en een voer aanraakt. in tere zorg voor zijn beest, voor zijn lastdier zorgt en hem onderhoudt. En zo zegt de Heer dus, heb ik na tijden van beproeving, van moeite in het leven van Israël, het juk weer van hun schouders opgetild, hun last ontdaan. Zie toch, ook vanavond, hoe groot dat de liefde Gods is als hij hier getuigt, als in een spiegel voor u. Dit ben ik nou voor een mensenkind. Maar Israël heeft de liefde Gods niet bekend. Hij heeft de liefde Gods niet bekend. In ongeloof, in afgoderij doorgegaan. En het meest nog en het meest schuldig nog. Toen de Heere God zijn enige geboren zoon in dat volk heeft gegeven. Toen hij in Christus Jezus, door de verlossing die in Christus Jezus is, dat volk der Joden het juk van de wettische dienstbaarheid van hun schouders heeft willen nemen. Maar zij bekenden niet. Zij hebben hem niet geacht. Zij hebben Christus Jezus niet op waarde geschat. Zij hebben hem geacht als de timmerman van Nazareth en niet als de God van de hemel, die alle ere en alle liefde en alle geloof waardig is. En hoe is dat bij u? Waar is Christus in uw leven? Is hij uw liefste? Is hij het in wie u, de God van Israël, bent ingelijfd? Want u moet in Christus Jezus zijn, om de God van Israël te kennen en het voorwerp van zijn eeuwige liefde te zijn. Eeuwige liefde. En al die zonden van Israël en het verwerpen van zijn liefde, die wekken, dat kun je begrijpen, die wekken Gods toorn op. Die wekken op de verontwaardiging van de levende God. En nou laat de Heere God hier, hij roept het uit, hij zegt, mijn volk blijft maar hangen aan de afkering van mij. En ze roepen wel tot de Allerhoogste, u ook. Wel roepen tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogd hem. Dus er is geen ware aanbidding van deze God, geen ware hoogachting en liefde van deze God. Waarom houdt de Heer dan niet op met dit volk? Waarom houdt de Heer dan niet een keer op om u te roepen, o zondaar? Waarom houdt de Heer dan niet op om zijn hart open te leggen? Want wij zouden toch zeggen, menselijke wijs gesproken, stop ermee. Als het volk dan niet wil. Als een zondaar dan niet wil. En nou legt de Heer het hier open. Inderdaad, zijn verontwaardiging, zijn heilige toorn wordt opgeroepen. En hij brengt zware gerichten over dat volk. Zware gerichten. Kijk, geliefd. Dat het volk der Joden al 20 eeuwen lang wordt gehouden onder een deksel en gaat van beproeving tot beproeving en van zwaar tot concentratiekamp, dat het volk der Joden zo ontzaglijk heeft moeten lijden. Dat predikt u en mij ook, de gestrengheid van Israëls God. Want die God, die is een God van oneindige erbarmen en oneindige liefde. En tegelijk is deze God een gestrenge majesteit die de zonde niet ongestraft laat. En die allermeest het verwerpen van zijn Christus niet ongestraft laat. Die het ongeloof haat. En die het wantrouwen in zijn naam vervloekt. Heb u die God ontmoet in uw leven? Heb u een vertoond God buiten Christus ontmoet in uw leven? Want kijk, we kunnen heel wat zeggen van de bekering. Ja, maar dit is in de eenvoudigheid, dit is het dat u leert kennen in uw leven. Een vertoond God buiten Christus. En een liefhebbende en een verzoend God in Christus. Ja, die beide. En dat moet u weten. En dan alleen ben u het voorwerp van Gods eeuwige liefde. En dan zegt de Heer hier over het volk der Joden, waarvan velen zijn uitverkoren nog, om straks bekeerd te worden, zoals Westerbeek heeft gezegd, als de Heilige Geest machtig over hen wordt uitgegoten. Over dit volk der Joden zegt de Heer, het volk blijft maar hangen en ze verhogen mij niet. En dan roept Gods gerechtigheid om wraak, om straf. En dan weten we wel dat Gods gerechtigheid niet roept om tijdelijke straf, dat zijn gerechtigheid niet voldaan kan worden met het lijden, ook dat bitter lijden van het Joodse volk, al die eeuwen lang. Kan de gerechtigheid Gods niet beantwoorden. Dus de Heer moet dit volk overgeven. Moet dit volk voor eeuwig loslaten. Dat eist Gods gerechtigheid. En nou kan het wel zo wezen vanavond dat u denkt dat deze God, de God de sprekende levende God van de Bijbel, dat die is een harde God, een onbewogen God. Een onbewogen God. Die met een stalen gezicht de ene verkiest en de ander verwerpt. En die met een stalen gezicht zondaar werpt in de buitenste duisternis. Maar dat is niet de God van het woord. Want deze God legt in dat 8e vers zijn hart open. Dat hij het uitroept in zijn erbarmen. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zou ik u maken als Adama en u stellen als Zeboïm? En u weet wel dat die Adama en Zeboïm, dat zijn twee, waren twee kleinere steden die samen met Sodom en Gomorra zijn omgekeerd en zijn verteerd geworden. Dus nou zegt de Heere God, en dan zegt hij over het volk der Joden en over u, o zondaar. Nou zegt deze God, ik zou met u moeten doen als Adama en Zeboïm, als Sodom en Gomorra. Ik zou u moeten omkeren en vuur en zilver van de hemel moeten laten regenen over u. Heb u dat ooit geloofd? Heb u dat ooit geloofd? Dat het zo rechtvaardig zou zijn als de Heere met u deed naar de eis van zijn gerechtigheid. Heb u het ooit geloofd? Dat de Heere geen onrecht doet als hij verwerpt van voor zijn aanzicht. Maar deze God, de gebogen zondaar, die van wanhoop zijn hoofd maar neerlegt in zijn schoot. De Heere zegt vanavond, kom zondaar en zie eens in mijn hart. En kijk eens wat er omgaat in mijn hart. Want kijk, in het leven van een zondaar, die zoekt uit te gaan uit de stad verderf en in te gaan door de enge poort. In het leven van zo'n zondaar is het een uitroepen van hoe, van onmogelijkheid. Hoe word ik van zonde en schuld verlost? En hoe kom ik uit de heerschappij des duivels? En hoe kom het goed met God in mijn leven? En al die hoes, die stellen u in uw leven voor een grote onmogelijkheid. Want ik weet niet hoe dat het ooit moet goedkomen met God. Maar nou zegt de Heere zondag, kijk nou eens in mijn hart. Want in mijn hart is ook een hoe. In mijn hart is ook een onmogelijkheid. Is er iets onmogelijk voor God? Is er iets onmogelijk voor God? Zeg u, dat kan niet. Het is dat het in Gods woord staat vanavond. Dat er iets onmogelijk is voor God. En dat de Heere zegt, ik zou niet weten hoe ik dat zou kunnen doen. Dat deze God het uitroept tegen Israël, dat ontrouw, onverbeterlijke, onbekeerlijke volk. Dat deze God zegt, hoe zou ik u overgeven? Want ik heb van eeuwigheid mijn liefde op u gezet. Ik kan u niet loslaten. En hoe zou ik u omkeren als Adama en verteren door de vuurgloed als Zeboïm? En alleen een blik in dat hart, als u het hoort vanavond, de goddelijke onmogelijkheid. De goddelijke onmogelijkheid. om te doen wat zijn recht eist. Maar u zegt, de Heere doet dat toch bij velen, ja. Maar dan is daar niet de liefde, de verkiezende liefde, de vrijwillige liefde Gods. Maar hier zegt de Heer, en dat wordt nou onder de prediking uitgedeeld. Daarom wordt het u nou gezegd, opdat je het als een werkelijkheid vanavond zou zien in dat hart van die heilige God. Dat daar is een groot vraagteken. Het kan niet. En ik weet niet hoe dat ik zou kunnen overgeven. Dat mensenkind, Jood en Heide. Waarop ik mijn eeuwige liefde heb gezet. Dat is voor deze God onmogelijk. En nou zegt u, nou zegt een zondaar die aan het einde van zijn eigen krachten gekomen is. Die zegt, maar mijn onmogelijkheden die zijn zo groot. Ik zou niet weten hoe ik tot deze God kom. Maar dan zegt de Heer, uw onmogelijkheden die los ik op. Laat die nou maar aan mij over. Maar mijn onmogelijkheid, die wordt niet opgelost. Mijn onmogelijkheid om u verloren te laten gaan. Mijn onmogelijkheid om u los te laten. Die blijft staan, want ik zal het niet doen. Maar kijk toch eens zonder wat God zegt. Adama en Zeboe, steden vol van goddeloosheid, afgoereer de vuilste zonde. Dat is ook het volk der Joden vandaag in de dag. De abortuspraktijk en de toestanden in steden als Tel Aviv is erger dan Sodom en Gomorra. En misschien dat u vanavond wel zeggen moet in eerlijkheid wat er in mijn leven om is gegaan. Dat is erger dan Sodom en Gomorra. Maar weet u wat God zegt vanavond? Weet u wat ik u preken mag vanavond? Want al mijn voorrecht is vanavond om u te mogen preken dat deze God zegt. Ik keer mijn eigen hart om en ik laat de zondaar staan. En dat zegt hij, mijn hart is in mij omgekeerd. Ziet u dat de Heere gebruikt dat woord omgekeerd en mijn berouw is ontstoken. Dus de Heere zou Sodom en Gomorra omkeren. En hij zou het volk der Joden moeten omkeren. En hij zou ze moeten aansteken in zijn toorn, ontsteken. En nou zegt deze God tot u vanavond, die zegt maar ik moet omgekeerd. Ik ben geen plek op dit aardbodem meer waardig. En voor mij moet de toorn van God ontsteken. Nou zegt deze God, ik keer mijn eigen hart om. En ik ontsteek in mijn eigen hart een vlam van verlossende zondaarsliefde. Want wat komt er nou uit als de Heer zijn hart omkeert? Als de Heer nou zijn hart omkeert en hij giet het uit. En hij giet zijn hart uit in een zondaarshart. Wat komt er dan uit Gods hart? Een oceaan van zondaarsliefde. Vrijwillig van eeuwigheid vloeiend. Tot zondaren die niet waardig zijn. Maar die het van hem ontvangen. Hij zegt, mijn hart is omgekeerd. Weet u wat er uit Gods omgekeerde hart komt? Binnenste buiten gekeerd het hart Gods. Daar kwam Christus uit. Daar kwam Christus uit. Toen heeft de Heer zijn hart leeg gegeven in de kribbe. Toen heeft de Heer zijn hart leeg gegeven. En zijn eigen zoon overgegeven in de plaats van zondaren. Dat is toch de omgekeerde wereld. En dat is toch de omgekeerde hemel. En dat is toch de omgekeerde hart Gods. Dat hij zijn eigen zoon naar weg hangt in de toorn en in de vloek. En dat hij zondaren laat vrij uitgaan. Mijn hart is in mij omgekeerd. En ik zal de hittigheid van mijn toorn. Want die is Want die is en rekent er geducht mee. Maar nu zegt deze God, ik zal de hittigheid van mijn toorn niet uitvoeren. Want die heb ik nou omgekeerd, mijn hittigheid. Die heb ik geblust in het bloed van mijn eigen kind. Welke vader zou zijn eigen kind kunnen overgeven? De enige geboren.
En deze God heeft het gedaan. En laat het u verkondigen vanavond ook hier aan het einde der aarde. Dat uitroepen, dat uitzetten uit het hart van God, dat te verkondigen. Dat er nou vrede is door het bloed van Christus Jezus. En dat de verzoening is uit vrije liefde, uit vrijwillige liefde. Dat als u nou in uw leven bent geweest op een punt dat u zegt, ik heb geen reden meer waarom de Heere mij niet zou omkeren. Ik heb geen reden meer waarom de Heere mij zou lief hebben. Dan zegt de Heer, nou dan doe ik het om mijzelf wil. Omdat ik van eeuwigheid een reden heb gehad in mijn vrije macht om u te beminnen. En om u niet over te geven. En dan zegt de Heer, ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Daarom is dat volk er nog in Israël. Omdat de Heer, hij heeft ze wel gedurig gebracht onder zware oordelen. Maar hij heeft ze nooit verdorven. Hij heeft ze nooit laten omkomen als volk. En kijk, dat is nou zo heerlijk. Nou zegt deze God, waarom doe ik dat nou? Waarom kan ik dit volk nou laten leven? Waarom ga ik hun schuld voorbij? Waarom neem ik zondaren aan tot mijn kind en verstoot ik mijn eigen kind tot in het graf? Waarom? Want ik ben God en geen mens. Dat is alles. Ik ben God en geen mens en ik ben de Heilige, zegt. Hoor u dat? Ik ben God en geen mens. Want u rekent altijd, wij mensen rekenen altijd. In wraak en in gerechtigheid. En in het wraak nemen en het voor jezelf opnemen. Maar nou zegt deze God, ik heb een liefde die bij geen mens te vinden is. Dat is een goddelijke liefde, een eeuwige liefde. En die, omdat die mij drijft, omdat dat is de kern van mijn bestaan als God. Daarom geef ik verzoening. En daarom doe ik deze wonderen van genade, want ik ben geen mens. U moet toch niet denken dat ik denk en handel als u. Want uw geduld raakt een keer op. En uw verdraagzaamheid raakt een keer op. Maar deze God zegt, ik ben God en geen mens. En nou zegt u, als u eerlijk bent gemaakt voor Gods aanzicht, dan zeg je juist, het kan helemaal niet. Want hij is God en ik ben mens. Hoe zou hij mijn zonde kunnen voorbijgaan? Hoe zou hij mij kunnen liefhebben? Want hij is God en ik ben mens. En dan nog een zondig mens ook. Maar nou zegt deze levende God, hoor je dat? Juist wat u uitroept als uw onmogelijkheid naar de hemel. En dat u zegt, hoe kan het, want u bent God en ik ben mens. En ze antwoordt de hemel, daarom doe ik het juist. Want ik ben God en geen mens. En ik ben nou de Heilige. En dus de Heere antwoordt met je tegenwerping. Wat u tegenwerpt naar de hemel, Heere God, dat kan toch niet? Nee, want zalig worden, vergeving ontvangen. In het hart van deze God blikken, dat is ook een wonder. Wat geen mens bevatten kan. In het hart van deze God mogen zien door het geloof in het gepredikte woord. Dat is ook een wonder als je ogen open gaan. En ik ben de Heilige in het midden van u. En ik zal in de stad niet komen. Nou zijn er verklaarders die zeggen, de Heere komt dus niet in de stad om die te verderven. Om er zijn oordeel uit te voeren. Maar de Joodse verklaarders hier, die zeggen, dat kunnen we lezen bij John Gill. De Joodse verklaarders die zeggen, dat de Heere bedoelt, dat hier eigenlijk uit het Hebreeuws staat, ik zal mij tot de stad niet beperken. Dus een beetje een andere betekenis vanuit het Hebreeuws. Ik ben de Heilige in het midden van u. En ik zal mij niet tot de stad beperken. Want de Heere woonde alleen in de stad, alleen daar in het heilige der heiligen, daar woonde Hij. En daar alleen, daar openbaarde Hij zijn heerlijkheid. En nou zegt de Heere door de mond van de profeet Hosea: ik zal, als de heilige in het midden van u wonen, ik zal weer woning onder u nemen. Hoe kan dat ooit? Deze God die een afkeer heeft van zulke zondaren, maar Hij zegt: ik heb u vrijwillig lief. En daarom woon ik in u, de heilige in het midden van u. Zo is Christus Jezus onder ons geweest. En nou, na Pinksteren weten we dit: de Heere kwam in die stad neder, in de tempel. De kracht van de Heilige Geest inwonende in het hart van Sion. Inwonende in het hart van zondaren. Inwonende, de derde persoon van het goddelijk wezen. Inwonende. De Heilige, niet alleen onder u, maar de Heilige God in u. De Heilige in u. En ik zal mij tot de stad niet beperken. Ik zal mij niet beperken tot Jeruzalem en het Heilige der Heiligen. Maar nu neem ik woning tot aan het einde der aarde. Nu zend ik mijn geest uit tot het verre heidendom. De zondaar waar u zwerft vanavond. Uit in je verloren bestaan waar u ook zwerft. Deze God zegt: ik wil bij u wonen en uw God zijn. Dat heeft Hij gezegd tegen het volk der Joden die gezworven zijn aan het einde der aarde. Want de stad Jeruzalem lag verwoest voor eeuwen. De stad Jeruzalem lag verlaten, daar woonde Hij niet meer. Een puinhoop van stenen. Maar nu heeft deze God gezegd: ik ga ze zoeken. Aan het einde der aarde ga ik ze zoeken. En ze zullen mij, de Heere, achterna wandelen. Hij zal brullen als een leeuw. En nou zeggen opnieuw die Joodse verklaarders, die zeggen dat woordje Heer. Zij zullen de Heere achterna wandelen. Daarvan zeggen de Joden zelf: dat ziet op de Messias. Want de Messias wordt gezonden als de gezant des Heeren. Ja, als hem die komt in de naam des Heeren. En Hij zal ze roepen van de einde der aarde waar ze verstrooid zijn door het woord van zijn macht. En daarom gaat het woord ook vanavond uit. Daarom roept Christus Jezus zondaar: kom herwaarts tot mij. En blik eens in mijn hart en ziet in mij en in mijn kruis het hart van mijn Vader. Ziet op mij. En dan zegt de Heer: hoe zal Hij ze dan vergaderen, de Joden? Hoe zal Hij ze straks brengen tot Hem? Ze zijn nu door de hand van zijn voorzienigheid en in de vervulling van zijn belofte, dat hebben we gehoord, zijn ze gebracht in het land Israël, dat is zeker. Maar straks zullen ze door een machtige stem van de Heer Jezus Christus, als de leeuw uit Juda stam, tot Hem vergaderd worden. En wat zal dat wezen, geliefd? Wat zal dat wezen? He, als er zo'n krachtige uitgieting van Gods geest komt over het volk der Joden. Dat zij de stem van de Heer Jezus Christus in het gepredikte woord zullen horen. En bevende komen tot Hem. Om zoals de profeet Zacharia zegt: Hem te aanschouwen die zij doorstoken hebben. En over Hem rouwklagen als over een enige geboren. Ze zullen bevende komen als ze horen het brullen van de leeuw uit Juda stam. En Hij doet het horen in de prediking van het kruis. Het brullen van de leeuw uit Juda stam. Hoe Hij heeft gebruld: mijn God, waarom verlaat Gij mij? Hij heeft gebruld in zijn smartelijk lijden. Hij heeft het uitgebruld uit zondaarsliefde. Uit stervende zondaarsliefde heeft Christus gebruld. En die stem is het. Die stem van de stervende leeuw uit Juda stam. Die het hardste hart verbreekt en tot hem trekt. En doet zien op het kruis die stem van Hem. Als een stem van vele wateren. die het uit heeft gebruld in zijn smartelijk lijden. Het is volbracht. Het is volbracht. En dat uit vrije zondaarsliefde, niet om enige werk in hem, maar om zijn gerechtigheid en om zijn oneindige liefde. En als hij brullen zal, dan zullen ze komen, bevende, zegt Hosea. Hosea heeft ze zien komen. De heidenen, vanaf de einde der aarde, vanaf de einde van de zee. En het volk der Joden, die onder al die volken verstrooid zijn, komen tot hem. En wat zal dat wezen? Als de Heer Jezus Christus zichzelf als de levende betoond. En we hebben gehoord hoe dat hij zegenende heen ging met de littekenen in zijn handen. En als hij straks zijn broeders zegenen zal. Met de littekenen van zijn lijden. Met de tekenen van zijn kruis en stervende liefde. Dat die roepstem van de leeuw van Juda. Dat die gehoord wordt door zijn broeders. Eindelijk gehoord. En ze zullen hem zien en hem hoog achten en zijn naam aanroepen. Dan roepen zij tot de Allerhoogste en ze verhogen hem. En als een zondaar tot God bekeerd wordt en de krachtdadige roeping van de evangelie stem gaat uit. Dan ziet u Christus Jezus door het geloof en hem te verhogen, bevende. Komen. Eigenlijk dat woordje bevende komen, dat mag ook vertaald worden als met eer komen, met hoogachting komen. Het is niet beven uit slaafse vrezen, maar bevend van heilig ontzag, bevend van gebroken verwondering, bevend van de stervende liefde Gods. En u dan, heeft het brullen van de leeuw uit Juda's stam, u vergaderd onder zijn vleugel en u ingelijfd in de God van Israël. Want hij heeft gebruld en ze zullen bevende komen uit Egypte. En als een duif uit het land van Assur vluchtig haasten. En haast u dan heiden. Als deze God hier in dit woord betoont. En het voorzegt wat zijn vrijmachtige liefde straks doen zal voor het volk der Joden. Dat ze bij grote getalen de brulstem van de gekruisigde zullen horen in het woord, in de prediking die de Heer op zijn wijze tot hem brengen zal. En ze zullen komen met haast. Omdat als hij roept... Dan kan een zondaar niet anders dan komen. Als hij roept met kracht en zijn liefde verklaart in die roepstem. Dan gaat u komen in het verlaten van je afgoden. En het omhelzen van deze middelaar in het evangelie. En ziet u, dan zal ik hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heer. En daar zeggen de Joden van, kijk. De Joodse verklaarders die zeggen, kijk, straks zullen de Joden wonen, niet in ommuurde steden en niet in vestingen, maar in hun huizen. Dat betekent dus, je moet zich dat indenken in die tijd, als een mens buiten de ommuurde steden woonde, dan was je dag en nacht doodsbang, want je was gewoon vogelvrij, iedereen kon je leven nemen. Maar nou zegt de Heer, dan zullen ze wonen in huizen. Jeruzalem, zegt Zachariah, zal dorpsgewijze bewoond worden. Geen muur daaromheen, want de Heere zal zijn. Een vurige muur rondom haar. Dan zullen ze in vrede te neder liggen. Kunnen u in vrede gaan slapen vanavond. Omdat het bloed van Jezus Christus uw geweten gereinigd heeft. Kunnen u in vrede te neerleggen. Omdat u ligt weggeborgen. In het eeuwige liefdeshart van de levende God kunnen we in vrede slapen. Want dat is de vrucht, dat is de onmiddellijke vrucht van het horen van de stem van Christus Jezus. Als hij brult en u vergadert tot hem. Ik zal in vrede nederliggen. Want de hitte van Gods gramschap is geblust. Hij vindt in gunsten, in vrije liefde. en niet in wraak zijn lust. De Heer doet het veel liever. Genade bewijt en zijn liefde uitgieten over zondaar. Hoe heeft nou God vanavond in dit woord zijn hart opengelegd voor het volk der Joden? En als u er met verwondering in ziet, wie is toch deze die de zonde en de overtreding van zijn volk voorbij gaat? Wie is toch deze? Wie is toch deze God? Die zegt ik keer nog eerder mijn eigen wezen, mijn heilige wezen om. Dan u om te keren, o zondaar, o komt hier en verwondert. En ziet aan het volk der Joden wie deze God is. En hoe hij zich aan u aanbiedt. O heidendom, hoe hij zich aan ons uit de duisternis van heidendom en ongeloof en zondig afgoderij, hoe hij u toeroept. Maak u op en word verlicht, gij die gezeten zijt in de schaduw des doods. Want deze God, de God van Israël, die komt tot u om te roepen. Om de leeuw te doen brullen en u tot hem te trekken. En wat zal het zijn als straks de Joden, hun Messias, hun oudste broeder, de gezegende Immanuel, zullen verheerlijken. En al de volken der wereld, die zullen het zien en moeten erkennen en bewonderen. Wat voor een oneindige, trouwhoudende liefde deze drie enige God heeft. Er zullen er nog velen uit het heidendom tot deze God getrokken worden. Maar u kunt het niet, u kunt niet daarop wachten. Want hoort zijn stem, als hij tot u brengt dit woord. En openlegt zijn hart, vertrapt zijn hart niet. Vertreed toch niet zijn hart, als hij u aanbidt en aanzegt de verzoening door Christus Jezus. En zeg u dan met mij en met Westerbeke vanavond, Heere, kom haastig tot uw volk, want dan indien een verwerping voor ons is de zaligheid, wat zal een aaneming zijn anders dan het leven uit de doden, zegt de apostelen. Hoe zal het in een heerlijkheid, in een glorieuze tijd. Weet u, en dan gaat het er niet zozeer om nog een heilstijd te verwachten. Maar dan gaat het er in het ware geloof om dat u Christus de eer gunt die hij zo waardig is. Dat we Christus het gunnen. Dat hij eindelijk op dit aardrijk, waar zijn naam zo vertreden en veracht wordt. Dat u het Christus gunt. Dat hij geëerd en verheerlijkt wordt, Jood en Heiden tezamen. Om tezamen te aanbidden de eeuwige vrijwillige liefde Gods. Die hij in Christus heeft opengelegd. Heb u erin geblikt vanavond. Aanbid aan deze God. En maak God met mij groot, opdat straks het koor van Joden zich voegen zal bij het gezegend heidendom. Om te bezingen de liefde van een drieëne God die zijn hart heeft omgekeerd. En u in zijn hart heeft weggeborgen. Amen. We gaan danken. Levende Heere in de hemel, God Abrahams, Isaacs en Jacobs, dank voor uw woord dat u gaf. Vanavond heb u tot tweemaal toe betuigd dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar. En dat gij, o Heer Jezus Christus, op de olijfbergen in de stad Jeruzalem de fundamenten hebt gelegd, omdat u bent gekomen uit het omgekeerde hart des Vaders. Heere, zegen gij uw woord. Zegen gij uw woord om de heidenen in te zamen die u van eeuwigheid op uw hart hebt liggen en dat u van een zondaar vanavond al de hoes, al de onmogelijkheden, al de vragen doet verstommen. In dat ene hoe dat u hebt uitgesproken, hoe zou ik u overgeven? Heb hartelijk dank, Heer, voor uw dierbare heilig woord, waarin u uw hart openlegt. Dat we door het geloof en uw kinderen door levend geloof in mochten blikken in dat hart. Heer, geef ook de Joden haastig geopende ogen om in uw hart te zien en zalig te worden door Christus alleen, door Christus alleen, de leeuw uit Judas stam, aanbiddelijke middelaar. Er is zo'n kracht in uw bloed. Er is zo'n kracht in uw bloed. En er is een fontein gevuld met bloed. Trek daartoe, Heer. U hebt vanavond getrokken. Trek daartoe. Opdat onze ziel is weggeborgen. Het straks met die schaar uit Jood en Heide mag zingen. Van uw heerlijkheid en goddelijke kracht, uit genade. Amen. We zingen tot besluit van Psalm 85. En daarvan het eerste en ook het vierde vers, Psalm 85, de versen 1 en 4.
namens de Stichting Gebed voor de Herleiding van Israël wordt u bedankt voor uw komst. En laten we tot slot, er is nog gelegenheid om koffie te drinken achter in de kerk. Laten we tot slot nog bidden om de zegen van de Heer onze God. Heere, zegen ons en Hij behoed ons. De Heere doet zijn aangezicht aan ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven vrede.